Het is alweer enige weken geleden dat we stilgestaan hebben bij enige Bijbelse uitspraken omtrent de wet en de heerschappij, functie van de wet. En we hebben ook vastgesteld dat er zijn die willen leraren der wet zijn, niet verstaande wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Dat wil zeggen, ze weten niet waar ze het over hebben. Dat staat immers in 1 Timotheus 1. We hebben het ook in het bijzonder gehad over het verschijnsel dat men de wet in twee delen verdeeld heeft, zodat men alle uitspraken over de wet naar eigen believen kan toepassen. Namelijk het onderscheid tussen de zogeheten ceremoniële en morele wet. Een onderscheid dat de Bijbel niet kent. Sterker nog, een onderscheid dat door de Bijbel zo zonder meer wordt tegengesproken. Want 1 artikel staat voor de hele wet. Hebben wij gelezen. Het neemt niet weg dat er inderdaad toch wel bepaalde schriftgedeelten zijn. Niet die wat anders beweren hoor. Maar dat er bepaalde schriftgedeelten zijn die, laat ik zeggen, moeilijk om te verklaren en zwaar om te verstaan zijn. Waarbij ik woorden uit Hebreeën 5 uit een verband ruk. Bijvoorbeeld vinden wij zulke woorden in Galaten hoofdstuk 3. Dat is een van die gedeelten die dan toch tamelijk gedetailleerd spreken over de wet. Zoals we dat ook vinden in bijvoorbeeld Romeinen hoofdstuk 7. En hier in Galaten 3 vinden we een pracht van een uiteenzetting. Ik vind het een geweldig schriftgedeelte, zo zonder meer. Deze hoofdstukken, Galaten 3 en 4. Omdat daarin vergeleken worden het verbond met Abraham, dat wil zeggen de beloften gedaan aan Abraham, en de wet die nou eenmaal gegeven werd, niet via Abraham, maar via Mozes, wiens naam overigens in dit Bijbelboek niet voorkomt. Maar niettemin, het gaat over de wet tegenover de belofte, want dat is de vergelijking die gemaakt wordt. En wat met name in het eerste deel van hoofdstuk 3 van deze brief, Galaten 3, uiteengezet wordt, is dat weliswaar God de wet heeft gegeven via Mozes inderdaad. Maar dat was pas 430 jaar nadat God zijn beloften gedaan had aan Abraham. En die beloften aan Abraham waren onvoorwaardelijk. Daarom heet het ook zo. Beloften. En dan staat er dat die wet die 430 jaar later pas kwam, vers 17, dat die beloften aan Abraham niet teniet doet. Hoewel het historisch op een of andere wijze zo is dat de wet iets toevoegt, het was er eerst niet, kwam het toen wel, dus er is iets gevoegd bij wat er al was. Ondanks dat wordt hier beweerd dat die wet niks toevoegt aan het verbond met Abraham als zodanig. Dat wil zeggen, dat blijft gewoon bestaan, daar verandert niks aan. God heeft op grond van geloof het een en ander beloofd aan Abraham. En het aardigheid is dat wij uit dit schriftgedeelte mede moeten concluderen, dat hoeft niet, maar dat kan ergens anders ook namelijk, maar we moeten in ieder geval concluderen dat dat nieuwe verbond dat tot stand gebracht is in de opstanding van Christus uiteindelijk, dat het nieuwe verbond in de praktijk niet anders is dan de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. Wat was er beloofd? Het nieuwe verbond. Daar komt het op neer. Dat is wel de verkorte versie, maar daar komt het op neer. En dat nieuwe verbond, dat breekt dus aan, niet vanwege de wet. De wet heeft daar niks aan bijgedragen, deed er ook niks aan af. Die heeft er gewoon helemaal niks mee te maken, ging daar buitenom. En zo staat het er ook, hè, in Galaten 3 vers 15. Zelfs eens mensenverbond dat bevestigd is, doet niemand er niet. En niemand doet daartoe. Staat vast en dat is het dan. En het wordt herhaald in vers 17. Het verbond dat tevoren van God bevestigd is op Christus, wordt door de wet die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de beloften eens teniet te doen. Zo van, die beloften blijven gewoon staan. En dan, want indien de erfenis, en het woord erfenis, wordt gebruikt ter aanduiding van de vervulling van de belofte. Dat zit hem in het woord verbond, dat ook testament betekent, en het heeft iets van doen met erfrecht. En je moet gewoon begrijpen dat een belofte in hoge mate overeenkomt met wat wij een testament noemen. U zult zeggen, maar testament gaat toch over dat iemand overlijdt en dat dan iemand anders, moet ik u zeggen, nou ja, dit is ook kwartalende. Testament betekent getuigenis. Dat kent u uit het Engels, toch? Testimony. Ja, getuigenis. Een testament is een getuigenis. Het is iemand zijn wilsbeschikking. Hij heeft vastgelegd wat hij wil. Dat is het. Dat is testament. Een belofte dus eigenlijk. Want dat is wat in zo'n testament ook staat. Hè? Vandaar de term nieuwe testament of nieuwe verbond. Het is de vertaling van één en dezelfde uitdrukking. In onze Bijbels, in de Statenvertaling. Nou ja, andere ook, maar goed. Verbond is testament en testament is verbond. En als men vertaalt met testament is het omdat men denkt dat het iets met de dood of met opstanding of erfrecht te maken heeft. En als men dat niet ziet, vertaalt men het gewoon met verbond. Maar in wezen, dat verbond met Abraham is een belofte en in die zin ook een testament. En daarom heet God in dat verband ook de testamentmaker en al dat soort dingen meer. Ik probeer die dingen niet te omzeilen nu, maar ik probeer wel ze alleen even naar voren te brengen, zodat we ongeveer weten waar het over gaat. Want ik wil met u naar vers 19 en wat er verder volgt. Om te lezen wat daar nou eigenlijk precies staat, of beter nog, wat die woorden eigenlijk betekenen die daar staan. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel het voorgaande enigszins gevolgd hebben. Vers 18 zegt dus dat de erfenis niet uit de wet is, maar onder erfenis te verstaan de vervulling van de belofte. De uitvoering van het testament, om zo te zeggen. Het nieuwe verbond is dat in de praktijk. De zaligheid die er is in Christus. Indien die erfenis uit de wet is, dat wil zeggen op grond van, moet je ook leren, uit is ook goed te vertalen met op grond van. En soms is dat de enige goede opvatting. Op grond van. In de zin van hieruit volgt. Uit. De erfenis, het nieuwe verbond, is niet uit of op grond van de wet. Als dat zo was, was zij niet meer uit de beloftenis. Als de wet bijdraagt aan de zaligheid, dan betekent het dat daarmee de beloften aan Abraham volstrekt aan de kant geschoven zijn. U begrijpt hopelijk ook, maar misschien ga ik dan iets te snel en te breed. U begrijpt hopelijk ook dat de vertalers met dit soort uitspraken grote moeite gehad hebben. Want ja, die waren toch ongeveer van de gedachte dat al die verbonden in de Bijbel in werkelijkheid maar één verbond waren samen. Dus verbondstheologie. En hier staat uitdrukkelijk dat deze twee verbonden, namelijk die met Abraham en die met Mozes, kortom die van de belofte aan Abraham en de Mozaïsche wet, dat er twee dingen zijn die elkaar helemaal niet verdragen. Die weliswaar naast elkaar bestaan, maar die niets met elkaar van doen hebben. Nee, voor zover ze toch iets met elkaar van doen hebben, maar onthoud dit goed wat ik nu zeg, voor zover ze toch iets met elkaar van doen hebben, is het simpel dus zo dat je onder de wet, die in hoge mate eigenlijk helemaal ceremonieel is, nou ja, oké, dat de wet die met zijn wetgeving illustratief is, wel nu die illustraties zijn illustraties van de wijze waarop het nieuwe verbond tot stand zou komen en in stand zou blijven. En dat heet gewoon, de wet is een schaduw van toekomende goederen. De wet is een aanleiding tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen. Ik citeer even wat uit de Hebreeënbrief. Zo zijn er nog een paar van die uitspraken. Het gaat om de illustratieve functie van de wet. De wet schildert als het ware nieuwtestamentische waarheid. Wij noemen dat ook wel typologie. We noemen het ook wel symboliek. En die symboliek of typologie ligt niet alleen in de officiële ceremoniën, maar ligt wel degelijk ook in de normale wetgeving die Israël nou een keer kent. Althans, geacht wordt te kennen. De Mozaïsche wet dus. Meer ga ik daar niet over zeggen. Het punt blijft gewoon dat de wet oorzakelijk niks toevoegt aan dat nieuwe verbond, vooruitkijkend of retrospectief terugkijkend. Het oude verbond, de Mozaïsche wet, voegt niks toe aan de belofte aan Abraham, die blijven gewoon bestaan. En als je die belofte helemaal terugbrengt tot het allerkleinste, dan heet het: God rekent geloof tot gerechtigheid. En er is geen wet bij nodig. Die voegt er ook niks aan toe. Blijft gewoon staan. Vandaar dat het ook naar voren komt in Romeinen hoofdstuk 4. Waar gesproken wordt over de zaligheid en over de belofte aan Abraham. En er wordt uitdrukkelijk gezegd dat dat allemaal was voordat de wet er was. Maar ook zelfs voordat Abraham besneden was. Hij had geen wet. Hij geloofde in God die de doden opwekt. Die leven geeft uit de dood, dat geloven wij ook. En verder heeft de wet daar echt niks mee van doen, dat staat hier ook. Nou goed. Waarna de vraag overblijft, de logische vraag, nou ja, we hebben nog een paar andere, maar die gaan we niet doen. Wij volgen gewoon de gedachtegang van Paulus. Lijkt me dat dat het beste is. En gewoon dit schriftgedeelte. De vraag is dan, waartoe is dan de wet? Als je er niks aan toevoegt en niks aan afdoet, waarom is dan de wet? Wat is dan het doel van de wet? En dan staat er, zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Dat wil zeggen, de wet is gesteld bij, naast de belofte aan Abraham. Dat stond in het voorgaande schriftgedeelte. Dus dat laat ik nou maar voor wat het is. De wet is naast die beloften gesteld, dus daarbij gesteld, met een beperkte toepassing. Er staat totdat het zaad zou gekomen zijn. En dat het inderdaad betekent totdat, dat blijkt uit de hele context. Dat wil zeggen tot een bepaald tijdstip waarop dan dat zaad zou gekomen zijn. Dat is het zaad, ik zeg het er maar even bij, dat is het zaad uit vers 16. De beloften zijn gesproken tot Abraham en zijn zaad. Het welk is Christus. En de wet is daarbij gesteld totdat Christus kwam dus. Totdat het zaad zou gekomen zijn. En wat er dus staat is dat van meet af, je weet wat een meet is toch, hè? In de uitdrukking van meet af aan is de meet de startstreep. Soms is het ook de eindstreep, tot aan de meet. Maar die is uitgemeten, dat begrijpt u. En daarom heet het de meet. Maar van meet af aan is de wet dus niet bedoeld voor altijd. Het is geen universele wet in de zin van altijd durend. Dat ligt ook niet zo voor de hand, want hij was er ook niet altijd. Ten slotte is hij pas na pak een beetje 2500 jaar gegeven, na Adam. Nou ja, na Genesis 1. Oké, na Genesis 1 vers 3. Ik weet niet wat daar staat, maar dat lijkt me veilig genoeg. Pas na 2500 jaar en met nog pak een beetje 1500 jaar te gaan tot op de dood en opstanding van Christus. Die wet was er niet altijd. Is ook niet trouwens aan alle mensen gegeven, maar alleen aan Israël specifiek. Aan degene namelijk die uitgeleid werden uit Egypte, want dat is de eerste regel officieel van de wet. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid, zodat degenen die niet uitgeleid zijn uit Egypte, voor hen is het niet bestemd. En ook niet voor hun kinderen, maar wel voor degenen die uitgeleid zijn uit Egypte. En bovendien zouden wonen in het land dat de Heer hen erfelijk gaf, want nogal wat wetsartikelen beginnen met die uitdrukking. Wanneer gij in het land zult gekomen zijn, dat, enzovoorts. Dan zult gij, hebben jullie nog? Het is maar voor een klein groepje mensen en lang niet altijd. Het is hooguit pak een beetje, het gaat me niet om het juiste aantal, maar hooguit 1500 jaar. En dan nog alleen voor Israël, waarbij gezegd moet worden dat een groot deel van Israël alweer heel vroeg het land verlaten heeft in de loop der tijd, zodat het op hen sowieso al niet van toepassing was. Hebben jullie dat nog? Het is maar heel beperkt. Maar hier staat totdat het zaad zou gekomen zijn. Van meet af aan. Het is daarbij gesteld totdat het zaad zou gekomen zijn. die net beloofd was. Dat wil zeggen aan, hier merk je al dat de vertalers enigszins de weg kwijtraken. Sorry, maar er staat, die net beloofd was, dat wil zeggen aan wie de belofte gedaan was. Totdat het zaad zou gekomen zijn aan wie de belofte gedaan was. Nog anders, op wie de belofte betrekking had. En dan wijs ik weer naar vers 16. De belofte had betrekking op Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En de wet zou van toepassing zijn, wordt neergezet, is daar gesteld, tot op de komst van dat beloofde zaad. Dat is wat er staat. Dat het in de vertaling wat zoek raakt, sorry, maar ik heb u daar begrip voor gevraagd. Zo gaan die dingen in een keer. Maar dit is wat er staat. Totdat het beloofde zaad zou gekomen zijn. Dat de vertalers het niet begrepen hebben, blijkt uit het feit dat ze het woord zaad met een kleine letter hebben geschreven. Ze hebben het niet gevolgd. Nee. Maar het doet er nou niet toe, wij volgen het nu. De vraag is alleen wat betekent om der overtredingen wil. Want die komt niet veel verder dan in verband met de overtredingen. Toch omwille van, betekent toch gewoonlijk ten behoeve van, hoewel het kan ook zijn in relatie tot. Dus dan wordt het in verband met. U weet wel, uit Genesis daar staat, zo zij de aarde om uwentwil vervloekt. Bij nader inzien blijkt dat de aarde al lang vervloekt was van tevoren, alleen dat wist Adam niet. En dan komt hij pas achter als hij uit de hof gezet wordt. En dan staat er, zo zij de aarde om uwentwil vervloekt. En men leest het alsof er staat, de aarde is door u vervloekt, het is uw schuld. Zo wordt het gewoonlijk uitgelegd, maar dat betekent het niet. Om uwentwil vervloekt, naar u toe. Je zult het merken, want je zult in het zweet des aanschijns zult je brood eten en de aarde bewerken en dan uiteindelijk de strijd verliezen en naar de aarde wederkeer omdat je daaruit genomen bent. En hij was al uit de aarde genomen voor de zondeval. Nee, voor zijn zondeval. Wat betekent om der overtredingen wil? En geloof het of niet, maar het betekent opdat de overtredingen zouden toenemen. Terwille van de overtredingen. Wie wordt er beter van? Omwille van wie of wat is de wet daarbij gesteld? Wie wordt er beter van? De overtredingen. Dat wil zeggen, die worden niet minder of kleiner, maar die worden groter. En het probleem daarvan is dat zonder dat vers, en vooral met de Bijbel dicht, dan denk je, wet is er, dat denken ze in Den Haag ook, wet is er om overtredingen te onderdrukken. In werkelijkheid, zodra je iets verbiedt, creëer je dus overtredingen. Want vanaf hetzelfde moment is iets verboden, en voor zover dat niet doordringt, gaat het gewoon door. En dan maak je dus overtredingen. In Romeinen staat, meen ik, zonder wet geen overtredingen. Want een overtreding is niet maar een zonde. Een overtreding heet een overtreding omdat men de wet overtreedt. Men zoekt de grens op van de wet en stapt eroverheen. Ja, zei de rechter, ik wist het ook niet, maar het is echt verboden en ik leg u een boete op. Vond wel vermakelijk. En ik hou hem er ook in. Hij zei, ik wist het ook niet, maar ja, hij moest zich er wel. Je mag geen extra nesten uithalen, zuster. Nee. Maar goed, weg ermee. Maar een overtreding is een overtreding van de wet. Dat is wat het woord betekent. En zonder wet geen overtreding. Wetten doen dus per definitie de zonde toenemen, want zonder wet is er helemaal geen overtreding. Hebben u dat nog? Nou, dat is wat hier staat. Dat is nog de bescheiden variant, want in werkelijkheid de zonde neemt toe. Niet maar de overtredingen, dat in elk geval. Dat is makkelijk uit te leggen. Maar ook de zonde neemt toe. Wij lezen bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 5. Kijk, ze gaan in tegen de gangbare filosofie. Ik zal u zo zeggen waarom. Waarom die filosofie zo in elkaar steekt. Maar goed, Romeinen 5 vers 20, waar staat, Maar de wet is bovendien ingekomen. Heb je dat? De wet is daarbij gesteld, lazen we net in Galaten. De wet is bovendien ingekomen op dat, met als doel, op dat de misdaad te meerder worden. Met andere woorden, de wet is niet erin gekomen om die misdaden terug te dringen, althans in aantal, niet kwalitatief of kwantitatief, integendeel, maar andersom. De wet doet de misdaad toenemen. En je kan het niet missen, want de volgende zin begint dan, en waar de zonde meerder geworden is, dus dan hebben we de drie woorden gehad, overtredingen, of overtreding, misdaad en zonde, en van alle drie staat dat ze door de wet toenemen. Dat betekent dat de wet averechts werkt. De wet is tegendraads. En inderdaad, wij weten dat, want ons is al wel eens verteld dat al die wetten die men maakt, dat het tot niks gaat leiden, wat we nodig hebben zijn normen en waarden, zei de man. Daarna hebben we nooit meer wat van hem vernomen, geloof ik. Maar goed, in ieder geval het woord wat hij heeft nagelaten aan ons. We hebben normen en waarden nodig. Jazeker, dat zijn ingebouwde, of zal ik zeggen ingeplante. Volgens sommige ingeschapen beginselen waar wij ons aan houden. En voor zover ze niet ingeschapen zijn, hebben we als ouders het voorrecht om ze in te planten bij onze kinderen. Dat geen heidens karwei is, maar wel goed bedoeld. Laten we het zo zeggen. Ik weet het niet zo goed hoe het zit, maar in elk geval, normen en waarden zijn geen opgelegde wetten, maar zijn ingebouwde wetten, natuurwetten. Als die van Archimedes een wet was, zijn dit ook wetten, maar dan ingebouwd. En dat is het verschil tussen oude en nieuwe verbond. Zo staat het in Jeremia 31 en nog zo wat schriftplaatsen. Ik zal mijn wet in hun binnenste schrijven, in hun hart. Maar dan heet het geen wet meer. Dat is bij wijze van spreken. Het wordt ingeplant. Zie? En dat is de situatie onder het Nieuwe Verbond, zoals het beschreven door Jacobus, die dan ook nog steeds de term wet hanteert, maar hij noemt het dan de volmaakte wet. Maar dat is niet de mozaïsche, dat is niet de opgelegde wet, om zo te zeggen. Maar het is dat dit goed u bijblijft, hè? Omdat de misdaad te meerder worden, Romeinen 5 vers 20, en waar de zonde meerder geworden is, en nu ik daar toch ben, zo is de genade veel meer overvloedig geweest. Genade is toch groter dan de zonde. En nog één, vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Want zonde heerst. En wat feitelijk uiteengezet wordt. Ja, dat is meer in Romeinen hoofdstuk 7 vervolgens. Is dat de wet wel degelijk een positieve functie heeft. Namelijk, hij doet niet alleen de zonde toenemen, maar je moet je afvragen, hoe komt het dan dat de zonde toeneemt? En het antwoord is, dat komt omdat de mens een zondaar is. En dat is niet hetzelfde als te zeggen, een mens zondigt. Want dat de mens een zondaar is, betekent in de praktijk, dat als een mens actief wordt, wat gaat hij dan doen? Ik bedoel, als de appelboom actief wordt, dan produceert hij appelen. En als de zondaar actief wordt, dan gaat hij zondigen. Het misverstand blijft bestaan dat de mens een zondaar is omdat hij zondigt. Dat is niet goed geformuleerd. Het blijkt uit dat hij zondigt en het blijkt nog het meest uit het feit dat waar hij hem een wet oplegt met als doel om dat zondige terug te dringen, gaat hij alleen maar meer zondigen. Want dan wordt de mens geactiveerd. Hij krijgt opdrachten. Dit is het, hier moet je aan werken. Dus wordt hij actief. En wat gaat hij dan doen? Wat hij ook gaat doen, maakt weinig uit. Maar wat hij gaat doen, is zondigen. Hoe dat er ook uit mogen zien. Dat is een tamelijk natuurlijke aangelegenheid. En dat is wat uiteengezet wordt. Met name was dat al in Romeinen hoofdstuk 5 eigenlijk. Waar dan staat dat wij door de wet leren verstaan dat de mens een zondaar is. Er staat, er zijn twee dingen waaruit we weten dat de mens een zondaar is van nature. Het ene is uit het feit dat hij geneigd is dood te gaan. Zeg het maar gewoon, hè. Toch? Dat is werking van de zonde. En voor wie denkt dat de dood en de zonde twee verschillende dingen zijn, omdat één fysiek is en het andere is moreel, moet ik u zeggen dat de Bijbel zegt dat ook die morele dingen fysiek zijn. De zonde is namelijk in onze natuur, maakt deel uit van wie wij zijn, van ons wezen enzovoort. En dat blijkt dan uit punt 2, dat is de wet. Leggen mensen een wet op en kijken naar. Kijk eens wat er dan gebeurt. Dan wordt de zonde bovenmate zondigende. Enzovoort. Maar ik lees even nog Romeinen 7 vers 8 eerst maar even dan. Maar de zonde, dat is in dit geval de zondige natuur van de mens. Men noemt het erfzonde, weet u nog, ter onderscheiding. Dat is niet een woord dat in de Bijbel staat, maar het is een volstrekt Bijbels idee. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod. U begrijpt wel wat er staat. De wet is de aanleiding voor de zonde natuur van de mens om actief te worden. De zonde neemt oorzaak, wordt gemotiveerd, wordt in beweging gezet door het gebod, door de wet. En de zonde heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. Dat wil zeggen, want zonder de wet had ik ook niet geweten dat ik een zondaar was. Maar dat is wat de wet doet. En dat staat er dan ook eindelijk, hè? Want door de wet is kennis der zonde, staat er. Niet, door de wet weet je wat zonden zijn en wat mag en wat niet mag. Door de wet is kennis van de zondige natuur van de mens. Die wordt daarmee vertoond, voor iedereen kenbaar. En het hoeft ook maar één keer te gebeuren. En dan weet je dat voor de rest van de wereld en de rest van de geschiedenis. De wet heeft dat gedemonstreerd. En daarna lees ik nog even vers 11. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, er staat dezelfde zin als in vers 8, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Waarna altijd de vraag is, is die wet dan zo slecht? Nee, de wet is niet slecht, de mens is slecht. De wet is heilig en rechtvaardig en goed, maar de wet demonstreert in de praktijk, het proeflokaal weet u wel, voor de natuurkundewetten en zo. De wet demonstreert in de praktijk dat de mens een zondaar is. En dat is het dan. In de catechismus, iemand zijn catechismus, alsof ik die ken. Maar goed, in die catechismus staat dan, waaruit ken ik mijn ellende? Huh? En het antwoord dat er bij hoort, is uit de wet Gods. Dan moet ik dus zeggen, ik heb onder die wet gelukkig nooit geleefd, maar ik heb mijn ellende heus wel gekend. Ik zit een broeder te kijken van, dan ben ik wel eens nieuwsgierig hoe hij dan zijn ellende kent als hij de wet niet had. Maar dat ga ik u niet aan de neus hangen. Maar je komt daar toch wel achter. Bovendien kan je verteld worden omdat het in de Bijbel staat en je kan het ook gewoon geloven. Toch? En je kan ook kijken naar Israël, dat volk dat de wet kreeg. Nou, wat is er van terechtgekomen? Dan weet je dat toch? Dat is toch ellende? Ze hebben me trouwens uitgelegd dat het woord ellende eigenlijk van oudsher betekent uitlanden. Dat het een verbastering is van uitlanden. Ellendig is uitlandig, onthoud die. Zeg maar, serieus, weet die man nu. Ze moesten een woord bedenken. Met statenvertaling moesten een woord bedenken. Daar zijn ze mee op de proppen, uitlandig. Waarmee kent gij uw ellende? Ja, dat is wat van Israël terechtgekomen is. Is uitlandig geraakt. Van huis en haard verdreven. Enzovoorts. Zijn hun identiteit kwijtgeraakt vandaar dat ze tot vandaag discussiëren over wat hun identiteit eigenlijk is. En de 10 stammen weten helemaal niet meer wie ze zijn. En de 2 stammen weten dat ze Jood zijn, maar weten niet wat het is. en zoeken naar de Joodse identiteit. Officieel, nog steeds, en ik blijf het steeds herhalen. Het is een identiteitsprobleem. En er zijn mensen die zijn helemaal niet religieus en die gaan ook op zoek naar hun eigen identiteit. Naar zichzelf. Gewoonlijk in de Himalaya of waar ze maar naartoe gaan. En met zijn oranje jurk aan, dat schijnt te helpen. En ja, drugsgebruikers ook, maar dan vind je niet jezelf. Dan vinden anderen jou. Nee, meer dan één opzicht, nou ik erover nadenk. Maar ik had het over de demonische kant daarvan. Maar, toe maar. Maar hebben we dat? Waartoe is de wet? Ik ben terug in Galaten 3, want dan wil ik nog even verder natuurlijk, hè. Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. De wet doet de overtredingen, de zonde, de misdaad toenemen. Zodat je begrijpt dat je ervan verlost moet worden, maar ook van je zondige natuur die daarmee aan het licht komt. En ook begrijp je dan dat er aan de mens niks te verbeteren valt. Want wat je aanreikt om te verbeteren, dat is dan die wet, die is toch goed bedoeld? Wat je aanreikt ten gunste van de mens blijkt ten nadele van de mens te werken. En Paulus zegt dat wat goed voor me was, is mij de dood geworden. De wet die ten leven was, men leest Romeinen 7. De wet die ten leven was, is mij de dood geworden. En het heet vervolgens een bediening der verderfenis. In 2 Korinthe 3 is dat, meen ik. Hebben die nog tot zover? Niks positiefs te melden. Door de wet is kennis der zonde, maar door de wet krijg je geen deel aan zaligheid. Het heeft een verkeerde uitwerking. En dan wordt die vergelijking vervolgens tussen oud en nieuw verbond doorgetrokken. Nou komt echt een moeilijke zin. Er staat, en de wet, zij, is door de engelen besteld in de hand des middelaars. Toen heeft men er enige schriftverwijzingen onder gezet, zodat wij denken, oh, dat zal wel goed zijn dan. Maar dat is niet goed. De wet is door de engelen besteld in de hand van de middelaar. De middelaar, ik moet toch ergens beginnen. De middelaar is Mozes. En de M, hoofdletter M bij middelaar, had een kleine letter moeten zijn. Daar staat in de meeste handboeken ook wel hoor. Er staat zelfs in dat het idee dat de wet door engelen besteld werd bij Mozes, dat dat uit de Joodse bron komt. Dat het een Joodse legende, een Joods verhaal is, dat hier door Paulus wordt aangehaald. Dan denk je ook, ja, maar was dat ook zo? Waar lees je dat dan in het Oude Testament? Dat het engelen waren die de wet aan Mozes hebben aangereikt. En dan moet ik u zeggen, dit lees je nergens. Wat je wel leest, is dat Mozes de wet ontving van de engel. En voor dat doel moet u naar Handelingen 7, dat zal er wel bij staan. Handelingen 7, vers 38. Maar Handelingen 7, daar bent u in de reden van Stefanus, die de geschiedenis enigszins samenvat. En er staat in vers 38, deze is het, Mozes namelijk, deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak. De engel die tot hem sprak. Engel met een hoofdletter, dat is omdat die engel niemand anders is dan de engel des Heren. En die kennen we ook zonder de titel engel, namelijk dat is de Heere. En u weet waarschijnlijk, want ik vertel dat natuurlijk bij alle gelegenheid, het woord engel is geen Nederlands woord. Het is gewoon het Griekse woord, waarvan de vertalers dachten dat het dan toch niet goed te vangen was, de betekenis ervan niet goed te vangen was in één Nederlands woord. Toen hebben ze het maar laten staan, net als het woord evangelie bijvoorbeeld, dat is ook Grieks. Engel is ook gewoon Grieks, maar engel betekent zoveel als een boodschapper. En beter nog, voor de goede orde, het Griekse woord engel fungeert als vertaling van het Hebreeuwse malach. Dat wordt ook vertaald met engel. maar ook gewoon met boodschapper. En er zijn heus nogal wat schriftplaatsen waar die woorden voorkomen. Malach in het Hebreeuws van het Oude Testament en Engel in het Grieks van het Nieuwe Testament, waarbij het echt niet gaat om hemelse wezens. Het is namelijk een boodschapper. In het begrip evangelie, evangelist, zit het woord engel. Het is gewoon de boodschapper van de blijde boodschap. Hebben jullie dat nog? Engel is een boodschapper. Waar nog bij komt dat via het Hebreeuws, datzelfde woord malach uit het Hebreeuws, dat wij kennen van Malachi, vertaald met mijn engel, dat datzelfde malach ook uitgesproken wordt eventueel als dat zo uitkomt als melech. En men spreekt het als melech uit als men denkt dat het over een koning gaat. Waaruit je moet besluiten dat een koning in de praktijk ook een boodschapper is en daarom onder dezelfde naam gaat, hetzelfde woord. Een koning is een boodschapper, van Gods wegen namelijk. Hij is die man die zich elke dag moet bezighouden met het woord van God. Dat staat in de wet, dat het zo moet. En dat hij daar een uitdrukking moet geven in zijn dagelijks werk. Met grote verantwoordelijkheid. Maar hij is een boodschapper. En daarom is hetzelfde woord, malach, melech, engel. Vandaar dat het woord engel en vorst eigenlijk een pleonasme is. Wat ik wil zeggen, we zoeken naar waar die engelen dan zijn die aan Mozes de wet gaven. Die kan ik niet vinden. De verwijzing is naar Handelingen 7 vers 38, maar daar staat het niet. Daar gaat het over de engel, maar het is de engel des Heren. En dan hebben we nog vers 53 van Handelingen 7. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen, maar gij slaat uitdrukkelijk niet op Mozes, maar op de Israëlieten. En meer specifiek op de Joden trouwens. Wie zijn die gij? Let op dat het woord gij in deze zinsbouw, ook in het Grieks, klemtoon krijgt. Hè? Wie zijn die lui? Gij. Nou, dat zijn die lui, die hardnekkige en onbesnedene van hart en oren uit vers 51, die altijd de Heilige Geest wederstaan, zoals ook hun vaders. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen en hebt ze niet gehouden. Die engelen zijn gewoon degene die verantwoordelijk waren voor de toepassing van de wet in de praktijk. Dat waren in de praktijk officieel primair de priesters en secundair alle andere levieten. En moeilijker mag er niet zijn. Aan hun waren de woorden Gods toebedrouwd zodanig dat ze er verantwoordelijk voor waren. En die hebben aan het Joodse volk dan ook deze wetten gegeven. Dat waren de priesters, de schriftgeleerden, u kent ze wel, uit het Nieuwe Testament. En ze worden inderdaad beschouwd als hardnekkige en als fariseeën en wie ze maar waren. Kortom, die engelen die hier genoemd worden, waren niet de engelen die de wet aan Mozes brachten, want die kunnen wij niet vinden. Het zijn de lui die verantwoordelijk waren voor de implementatie, de praktische toepassing van de wet. De instelling, ik moet nog even erop wijzen, nou ik moet niet, maar dat woord bestellingen in vers 53 van Handelingen, dat woord de betekenis heeft van een arrangement, een instituut, een instelling, overigens. Voor zover ik heb kunnen nagaan, het woord staat niet in het meervoud, het staat in het enkelvoud. Waarom de vertalers het meervoud gekozen hebben, weet ik niet. Maakt me ook weinig uit. Misschien hebben ze gedacht aan dat het maar niet één ding is, maar dat het hele complex van wetten het meervoud rechtvaardigt. En dus bestellingen. Maar diatage is een instituut, een arrangement. Een instelling is goed. Maar een instituut, dat is hetzelfde als een instelling, dat is een heel samenstel van dingen eigenlijk. Hè? Dat woord is het. Die terminologie vind je ook in Romeinen hoofdstuk 13, als het gaat over de menselijke overheid. Dan heet het een ordinantie. Goddelijke ordinantie. Instelling. Dat begrip is het. Dat woord is het. En zo'n woord vinden we dus ook in Galaten 3 vers 19. Ik ga er gauw weer naar terug. Galaten 3 vers 19. Zij is door de engelen besteld. Ingesteld. Dat is ook het begrip instituut diatasso. Want het is in hoge mate synoniem met diatage, waar ik het net over had, uit Handelingen 7 vers 53. Dus dan een werkwoord. Instellen, voorschrijven, arrangeren. To arrange thoroughly, zeggen de Engelsen. Dat staat in Strong's Concordance zo. Dat wil zeggen, compleet en in elk detail een instituut instellen. De wet is door de boodschappers, en als u mij vraagt, zijn dat dus diezelfde als uit Handelingen. Namelijk de priesters en de levieten. Want die hebben die wet ingesteld en uitgewerkt tot een praktisch stel regels. Praktische toepassing van het geheel. En dat is door de engelen besteld in de hand des en onder de controle van en onder het gezag van de middelaar. Met een kleine letter, want het is Mozes. En het was van Mozes en uit die hand afkomstig. Het werd in het volk gemaakt tot een instituut. Een instelling, een bestelling, of wat het maar was. Door al die lui, door die boodschappers, die engelen. Als waar het over gaat, en dat dat zo is, wordt geïllustreerd. Ik zal niet zeggen bewezen, maar het wordt geïllustreerd doordat we nogal eens de naam van Mozes tegenkomen, met name in het Nieuwe Testament, terwijl het helemaal niet over Mozes gaat. Nou ja, nauwelijks. Mozes heeft gezegd, maar ik zeg u. En onder Mozes wordt dan verstaan het hele Oude Testament. En meer specifiek de Torah, dat wil zeggen de vijf boeken van Mozes. Maar niettemin, dat is Mozes. En zijn naam wordt dus gebruikt in de Bijbel zelf, ter aanduiding van het hele wettisch systeem. Zoals ook de term besnijdenis daarvoor gebruikt wordt. Ik bedoel, Paulus maakt er melding van, of hij wordt gezegd, dat weet ik niet meer. Maar er wordt in ieder geval beweerd dat Paulus de mensen leert om af te vallen van Mozes. Maar Mozes is al lang dood. Hoezo afvallen van Mozes? Bedoeld is uiteraard van de Mozaïsche wet. Maar die naam rust daarop. Wat bedoel je dat? En dat is hier uitdrukkelijk het geval. Het gaat om de hand des middelaars, de hand van de middelaar. Want het idee is dat het woord middelaar hier gebruikt wordt op een negatieve manier. Daar ben je misschien niet op bedacht, maar dat is zo. Kijk, wij kennen het begrip middelaar in de Hebreeënbrief. En in, wat was het, 1 Timotheus geloof ik. Er is maar één God, er is ook maar één middelaar tussen God en de mensen, namelijk de mens Christus Jezus. En in de, dat is 1 Timotheus meen ik, en in de Hebreeënbrief heet hij de middelaar van een nieuw verbond en van een beter verbond, of een zoveel beter verbond, waarvan Christus middelaar is geworden, enzovoort. Maar wat hier de gedachte is, wordt uiteengezet, dus ik lees hem even met u. Er staat dan, het is door engelen besteld, maar niettemin in de hand van en onder het gezag van de middelaar. En de middelaar is niet, en dan staat er een schuin woord, dan word je gewaarschuwd. Hè? Zo van, wat is hier aan de hand? De middelaar is niet één. Had nog net kunnen zijn, de middelaar is niet van één. Maar dan wordt het al moeilijk. En toen hebben ze maar het woord middelaar er nog een keer ingezet. Maar wat er eigenlijk staat is, een middelaar staat niet op zichzelf. Wat dat ook wezen mogen, want als je over die uitdrukking nadenkt, heb je nog een probleem. Toch? Het idee is dat iemand kan wel middelaar zijn, maar als er maar één iemand is, kan hij niet middelaar zijn. Er moeten minstens nog twee partijen zijn. Waar de middelaar in het midden tussen staat. Hebben jullie dat nog? Kortom, de middelaar is niet de ene. Die moet hooguit eenheid tot stand brengen, maar hij is het niet. En dat is Mozes. Maar God is één. Die staat wel op zichzelf. En de beloften die gedaan zijn, kwamen van God aan Abraham. En 430 jaar later kwam de wet. En toen was er ineens een middelaar tussen. Er stond Mozes tussenin. Dat is de grote gedachte, waarbij dus de wet ondergeschikt is aan de beloften, want de wet is afhankelijk van de middelaar die ertussen staat, en de beloften zijn er niet, die hangen aan één. En misschien is dit moeilijk te volgen, maar dan moet ik u verwijzen naar Hebreeën hoofdstuk 3. Daar staat boven het hoofdstuk, en daarmee boven de eerste perikoop, Christus overtreft Mozes. In essentie wat hier in deze verse in Galaten 3 beweerd wordt. Christus overtreft Mozes. En in Hebreeën 3 lees je dan over Christus. Dat hij, vers 2, getrouw is aan degene die hem gesteld, aangesteld heeft. Zoals ook Mozes was aangesteld. En trouw is in geheel zijn huis. Waarna vervolgens gezegd wordt over dat huis, vers 4, die dit alles gebouwd heeft, is God. Met als toelichting, en Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis als een dienaar, tot getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Maar Christus is getrouw geweest over zijn eigen huis. En mijn punt nu is dat Mozes was aangesteld over een huis, maar het was niet zijn eigen huis. En Christus is aangesteld over één huis, dat is de gemeente. Dat is de laatste zin uit deze pericoop, einde van vers 6. Wiens huis wij zijn, enzovoorts. Christus is aangesteld over zijn huis, maar het is zijn eigen huis en hij maakt er deel van uit. En dat is een hogere en daarmee sterkere constructie dan die van Mozes en Israël. Want Mozes fungeerde als middelaar, die stond tussen de mens en God. Dat is trouwens ook wat Mozes zelf ervan zei. Ik heb hem niet opgezocht met u, maar ik moet het eigenlijk even doen. Want in Deuteronomium 5, vers 5, spreekt Mozes Israël toe. Dat doet hij in heel Deuteronomium trouwens, bij wijze van afscheid. En dan lees je in Deuteronomium 5, vers 5, dat Mozes zegt, ik stond tussen de Heere en tussen u. En daar heb je Mozes dus letterlijk als middelaar. Hij stond tussen het volk en tussen Jehovah, tussen de Heer zelf. Dat was die engel uit Handelingen 7 vers 38. En daar vind je Mozes als middelaar. Maar Christus is meer dan een middelaar. Ik bedoel, in Christus komen wij tot God, maar Christus is God. En dat is een stap hoger. Vandaar dat de vergelijking tussen Mozes en Christus weliswaar enigszins opgaat. Maar daarna moet toch vastgesteld worden dat Christus Mozes overtreft. Dat zit hem in de betere omstandigheden en kenmerken van het nieuwe verbond. En dat is wat ook hier in Galaten 3 naar voren gebracht wordt. De wet is besteld in de handen van een middelaar. Maar de beloften zijn van God zelf. Er zit geen middelaar tussen. Wilt u daar nog een illustratie van hebben? Dat is een mooie. Het eigenaardige feit doet zich voor dat in religie, daar dragen in ieder geval de mannen, en soms de vrouwen nog nadrukkelijker, een hoofddeksel. En de betekenis daarvan zijn wij kwijtgeraakt. Helaas. Pas in de laatste tijd eigenlijk. Sinds je politiemannen en marechaussee. Wie had het over marechaussee? Nou goed. Sinds je die lui met de pet onderaan ziet rondlopen. Of helemaal zonder pet. Nou ja, tegenwoordig zie je agenten rondlopen met zo'n... Zo'n honkbalpetje. Dat vind ik helemaal... Zo'n blauw op, zo'n lange klep eraan. Nee, oh, die komen honkballen. Oh ja, een sportlui. Maar nee. Maar vroeger had je dan die pet enzovoort. En aan de pet kon je bijvoorbeeld zien of het een olieboer was of een generaal. Dat leerden wij militaire dienst, hè. Als er een rode band om die pet zat, dan was het of de generaal of het was een olieboer. Dat wist je nooit helemaal zeker. Maar in ieder geval iemand met gezag. Ik heb er inderdaad moeite mee, broeder. Ja, inderdaad, ik heb er moeite mee om onze koning te zien rondlopen in burger. Dat doet zelfs Sinterklaas niet. Maar, hoewel, nou ja. Zwarte Piet helemaal niet, hè. Maar ja, daar kunnen we het niet over hebben vandaag. Maar dat hoofddeksel is de uitdrukking van oudsher van het gezag waaronder men staat. En dat weten we nog, omdat je, we hebben ministers gehad, of wat vanuit maar waar in Den Haag, die hadden dan iets gezegd, dat hadden ze niet kunnen zeggen als minister, en hebben ze het ook niet gezegd als minister, maar als partijleider van hun eigen partij, dan hadden ze een andere pet op. En daarom is er een hele discussie geweest toen, dat is jaren terug, was voor uw tijd, zo lang geleden, een hele discussie geweest of dan niet eerst gezegd moest worden welke pet ze op hadden, of dat ze misschien eerst echt een pet op moesten zetten voordat ze wat... Hadden ze het gezegd als privépersoon of in welke hoedanigheid eigenlijk? Enzovoort. Dan zegt onze minister-president, zegt pleur op. En er wordt hem nog maanden nagedragen... Maar had hij niet mogen zeggen, omdat hij minister-president is. En dan is het excuus, nee, maar dat zei hij gewoon als Hagenees. Als Hagena, pleur op. En dat zei hij trouwens bij, toen hij het zei. Dus ja, ik snap die hele discussie helemaal niet. Maar vooruit maar weer. Maar het is het idee van dat men onder een bepaald gezag staat. En dat moet dan aangegeven worden door een pet. Daarom dragen die lui, die officieren, die gezagsdragers, die dragen pet. Al is het op de bodem van het gemeentehuis nu niet meer. Maar dat was altijd zo. En daarom leert 1 Korinthe 11, maar dat heeft er met ons onderwerp niet zo heel veel voor doen. Daarom leert 1 Korinthe 11, meen ik, toch? 1 Korinthe 11 leert ons dat als een man voor God staat, bidt tot God, dat wil zeggen in relatie geacht wordt te staan tot God, dat hij zijn hoofddeksel afdoet. Want hij staat niet onder die macht. Het is de aanduiding van het nieuwe verbond, waar de bedekking, zo heet het, waar de bedekking is weggenomen. En het hoofddeksel is daar de uitbeelding van. Daarom vind ik het persoonlijk nogal vermakelijk. Dat komt omdat ik langzamerhand op leeftijd geraak. Want anders zou ik het heel serieus nemen. Maar ik vind het nogal vermakelijk dat al die religieuzen, die dragen allemaal hoofddeksels. Juist als ze in een religieuze positie staan en tot God komen. Dan moeten ze allemaal ineens een hoofddeksel op. En wij juist niet. Omdat wij nou eenmaal juist niet religieus zijn. Wij zijn rechtstreeks tot God genaderd en wij kennen hem aangezicht tot aangezicht. En dat betekent inderdaad zonder die bedekking. En wat hier besproken wordt in Galaten 3 is wel degelijk dit, en ik kom hiermee automatisch min of meer in de volgende verse. Want er staat in vers 22 van Galaten 3, de schrift heeft alles onder de zonde besloten. Dat wil zeggen, onder een bedekking gebracht. En die wet is die bedekking die weggenomen wordt. Vandaar dat 1 Korinthe 11 zegt dat het hoofddeksel af moet. Want dat is een uitbeelding van het gezag waaronder men zou staan. Dat is de wet. Maar zo goed als het voorhangsel, dat immers de ark des verbonds bedekte, gescheurd is. En dus werd weggenomen als het ware. Zo wordt het hoofddeksel weggedaan. En daarom moeten wij voor het eten in de pet kieken. Kennen u die? In de pet kieken? Ja, ja. Nou ja. Want zo heette dat ooit. Ik weet niet of het nog zo heet. Maar een Gelderse uitdrukking volgens mij. Nou ja. Dan moet de pet af. En zo is dat net, want men staat niet onder de wet en onder die bedekking. Maar die bedekking, die heeft ook de functie van de middelaar. Staat tussen God en ons in. En het mag dan een leuke gedachte zijn dat er iets of iemand is dat ons in relatie brengt met God, maar tegelijkertijd diezelfde middelaar van het oude verbond staat tussen ons in en brengt de scheiding tot stand. En zo wordt de wet beschreven in Efeze 2 en Colossense 3 ook, namelijk de middenmuur des afscheidsels is weggebroken, weet u nog? En het handschrift dat tegen ons was, is aan het kruis genageld, is weggedaan. Dat is niet omdat die wet ons met God verbindt, maar omdat in de praktijk die wet scheiding maakt tussen God en de mens. Mozes staat daar tussenin. Niet in een positieve manier, maar in een negatieve manier. Vandaar dat van Christus gezegd kan worden dat hij middelaar is, maar dan in een positieve manier. Hij brengt ons daadwerkelijk tot God, maar dat is omdat hij God is. Dat is de hele Hebreeënbrief, eigenlijk. Ja. Goed, ik probeer bij dit schriftgedeelte te blijven. We waren bij vers 21 inmiddels. Is dan de wet tegen de beloftenissen Gods? Nee, het is er niet tegen. Maar staat ernaast. Dat zij verre, want indien er een wet gegeven waren die machtig was leven te maken, zo zou waarlijk de rechtvaardigheid uit de wet zijn. Maar de wet kon dat niet doen, omdat de mens een zondaar is. Daarom heeft de wet een negatieve uitwerking. En echt, het staat niet alleen hier, het is ook met name Romeinen 4 en Romeinen 6 en 7 in het bijzonder. Maar de schrift, dat wil zeggen de wet in de praktijk, maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, dat wil zeggen achter slot en grendel gezet, onder de wet gebracht en daarmee in gevangenschap gebracht, want wet is gevangenschap. Wet bindt, en het begrip religie heb ik u al vaker uitgelegd, denk ik, hè. Van ligare, binden, religare, sterker binden, opnieuw binden, strakker maken, ligare, een verbinding. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde besloten, opdat de belofte, niet uit de wet, maar uit het geloof van Jezus Christus, aan de gelovigen zou gegeven worden. En die uitdrukking las ik wat snel. Geloof van Jezus Christus, omdat dat één uitdrukking is. Niet uit het geloof, zozeer. Ook niet uit Jezus Christus, maar uit het geloof van Jezus Christus. Je zou verwachten uit Christus, omdat hij het zaad is dat beloofd was. Maar het heet het geloof van Jezus Christus, omdat geloof staat tegenover werken. En vervolgens, omdat de zaligheid en het nieuwe verbond tot stand gekomen is, uit, op grond van, door middel van is te zwak, uit zijn trouw. Dat wil zeggen, als Jezus niet trouw, gelovig, geweest was, als Jezus niet trouw geweest was aan zijn bediening waarvoor hij in deze wereld gekomen was, als hij niet trouw geweest was aan het woord van God, als hij niet trouw gebleven was aan zijn hemelse zender, als hij niet gelovig geweest was, kortom, dan was de zaligheid niet tot stand gekomen. Dan was hij die weg niet gegaan, had hij zijn functie van losser, goel, ja, is geen ander woord voor, denk ik, had hij zijn functie van losser niet waargenomen, dan zou hij niet in onze plaats gestaan dan wel gehangen hebben, dan zou hij gezegd hebben, ja, maar dat ga ik niet doen. Ik kan een boel van me vragen, maar dat ga ik niet doen, kom. Dan was er geen zaligheid tot stand gekomen, dan was de belofte aan Abraham nooit vervuld. That's it. Vandaar dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is in de persoon van Christus, want die heeft ervoor gezorgd dat het woord van God vervuld is geworden, dan wel gestalte heeft gekregen, dan wel vlees is geworden, want dat is de echte uitdrukking van Johannes daarvoor. Het is vlees geworden, het woord. Christus heeft dat woord namelijk vervuld door op grond van, wij zeggen op grond van wat hij gedaan heeft. Maar de Bijbel grijpt dieper en zegt, ja, het is op grond van zijn geloof. Anders zou je dat niet gedaan hebben. Met andere woorden, de erfenis de vervulling van de belofte gehad. Heel het nieuwe verbond, onze zaligheid, is tot stand gekomen uit het geloof van Jezus Christus. Statenvertaling. Zeg ik er maar bij. Omdat alle andere Nederlandse vertalingen kennen niet de uitdrukking geloof van Jezus Christus. Die hebben het wegvertaald met geloof in of zoiets. Wat precies kan mij ook niet schelen. We hebben het gewoon niet goed vertaald. Het is het geloof van Jezus Christus en het betekent het geloof dat hij had. Ik zal nooit vergeten dat ik ooit voor een studentenvereniging sprak en dat ze me daar gewoon uitgelachen hebben eigenlijk daarom dat ik dit ook vertelde. Het is uit het geloof van Jezus Christus. En later hebben ze, maanden later, hebben ze alsnog, het was een studentenvereniging, christelijke studentenvereniging, bij naam weet ik niet meer waar het was, welke studentenvereniging, maar zo'n christelijke evangelische studentenvereniging. Maar ja, die lui die kennen Grieks en Latijn en wat het maar was allemaal. Dus ze hebben het alsnog onderling nagezocht en geconcludeerd dat het echt zo was. Nou ja, dat bedoel ik maar. Het staat er echt. Uit het geloof van, ik ben er nog steeds dankbaar voor dat die lui dat alsnog hebben toegegeven. Dan hoor ik het ook eens van een ander, weet u wel. Er staat uit het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof is de basis van onze zaligheid. Als hij niet gelovig was, hebben wij niks om in te geloven. Daarom is de zaligheid en de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Romeinen 1. Uit geloof tot geloof. En met een vervolg in Romeinen 3. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden uit het geloof van Jezus Christus en tot allen en over allen die geloven. En hier staat dat dus ook. Dat is niet de wet. Dat is niet tot stand gebracht doordat de Heer trouw zich aan de wet gehouden heeft. Dat is wel wat men er bij gelegenheid van maakt. Want je moet toch wat als je je verbondstheologie in stand wil houden. Nee, hij heeft de consequenties gedragen en hij is door de wet als misdadiger veroordeeld. Als overtreder van de wet. Dat is het punt. En voor zover het dus zaligheid is, is het uit geloof. Ik heb nog een andere, maar dan doe ik er weer zo lang over. Dat is deze, daar heb ik me als jongen, heb ik me daar al druk over gemaakt. Dat is deze, als het nou zo is dat de mens voor altijd verloren is als ongelovig en als zondaar. Als je niet gered wordt, is je voor altijd en eeuwig verloren. Hoe kan het dan dat iemand in onze plaats onze straf draagt en niet voor altijd verloren is? Want na 3 dagen stond hij op uit de dood. Hè? Hoe kan dat? Omdat God geloof rekent tot gerechtigheid. Dat staat al in het Oude Testament. Want de Heer Jezus Christus was de gelovige. Maar ja, meer dan ik een zondaar was, zal ik maar zeggen, was hij een gelovige en ik krijg dus eeuwig leven, wordt zalig. Op grond van geloof. Op grond van de wet. En als vertegenwoordiger van de mensheid moest hij sterven. Maar op grond van zijn geloof moest hij leven. En dan is dit de wenselijke volgorde. Dus stierf hij eerst en daarna stond hij op uit de dood. En zo worden wij ook zalig, voor zover wij zalig zijn, is het omdat we eerst met Christus gestorven zijn, uiteraard. En daarmee vrij zijn van de heerschappij van de wet, logischerwijze. We hebben wat anders daarvoor in de plaats, dat is de heerschappij van de genade onder het nieuwe verbond. Waarin wij zouden moeten worden onderwezen, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons. Was de bedoeling. Wij worden van Christus geleerd. Ja. Goed. Maar de schrift heeft het alles onder de zonde en daarmee onder de wet besloten. Opdat de belofte uit het geloof van dat beloofde zaad, Jezus Christus dus, aan de gelovigen zou gegeven worden. Dit is een nadere toelichting op Romeinen 3. Namelijk, en op Romeinen 1, namelijk uit geloof tot geloof. Het is uit het geloof van Jezus Christus en aan of tot de gelovigen. En dan weer teruggrijpend in vers 23. Doch eer het geloof kwam, want nou moeten we nog wat leesoefeningetjes doen, hè. eer het geloof kwam. En wat is nou de goede vraag? Wie zijn geloof? Dat is de goede vraag. Geloof was het toch altijd al? Nou, in ieder geval sinds Abraham en daarvoor Noach. Door het geloof heeft Noach. Door het geloof heeft Henoch. Dat is Hebreeën. Door het geloof heeft Abel. Ja. Dus het was er altijd al, geloof. Hoezo eer het geloof kwam? Geloof van wie? Van dit zaad uiteraard, van Jezus Christus uit vers 22. Je zou dus ook kunnen lezen, eer het zaad kwam, dat beloofd was. Dan sluit hij aan bij vers 19, totdat het zaad zou gekomen zijn. Maar wat daar heet, het zaad dat komen zou, heet hier het geloof dat komen zou. Daarna heet het in vers 25, maar als het geloof gekomen is, en daarna heet het gewoon Christus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, vers 27 en zo verder. Kortom, eer het geloof kwam, eer Christus kwam, eer het zaad kwam, waren wij, Joden, onder de wet in bewaring gesteld. Dat huis van Israël, dan wel het huis van Juda, was een huis van bewaring. En gevangenis, ja. Het is wel grappig dat het woord huis, het Hebreeuwse woord voor huis, via het Jiddisch, de betekenis heeft gekregen van een gevangenis. Want een bayis is van het Hebreeuwse beet, huis. En dat is het dan. Maar het huis van Israël was een huis van bewaring, een gevangenis. Onder de wet in bewaring gesteld en zijn besloten geweest, ingesloten, opgesloten. De vertalers vinden dat te sterk, maar dat is echt wat er staat. En dit besloten is hetzelfde als dat van vers 22. Onder de zonde, opgesloten. Wij zijn opgesloten geweest, in bewaring gesteld. Wij gingen trouwens vroeger naar de bewaarschool. He? Later werd het een kleuterschool. Maar in mijn jeugd was het echt nog de bewaarschool. Tegenwoordig hebben we kinderopvang, hè? Gooien ze van dak of zo? Was dat? Ja. Kinderopvang heet het. Vreemde termen vind ik dat. Maar goed, wij zijn besloten geweest. Tot op het geloof, eer het geloof kwam, zijn wij opgesloten geweest, tot op het geloof dat geopenbaard zou worden, geloof dat gemanifesteerd, vertoond zou worden, sterker nog, het zou geopenbaard worden, namelijk ontsluierd. Het woord openbaren heeft de betekenis van het wegnemen van een bedekking. Dat zeg ik altijd als ik het woord moet uitleggen. Dus doe ik nu ook maar dan, hè. En u begrijpt wat de bedekking was. De wet. Vandaar dat tot in onze dagen overal waar wet heerst, geloof een ondergeschoven kindje is. Men weet er geen raad mee. Maar wel zoiets, maar weet niet echt raad mee. Het resultaat is ook dat het woord zijn oorspronkelijke betekenis ook in onze Nederlandse taal verloren heeft. Want geloof is immers vertrouwen. Een stellig vertrouwen. Een vertrouwen met zekerheid. Terwijl het geworden is iets als, ja, we weten het niet zeker, maar we geloven het wel. Ja, ik geloof het wel. Dan weet je het niet zeker. In gewoon Nederlands. Nou ja, eigenlijk is het ongewoon Nederlands. Vanuit ons standpunt. Men raakt die woorden kwijt. Zie? Want als je wet hebt, u kent toch de uitdrukking dat het een heidenswerk is om een christen te bekeren? De verklaring daarvoor is deze. Die christenen worden geacht te leven onder allerlei wetten en regels. Wat moeten ze met geloof? En hoe hebben ze het opgelost? Ze noemen dat geloof. In elke verzameling wetten en regels noemt men geloof. Als synoniem voor godsdienst. Maar het is natuurlijk een misverstand, begrijp je? Alles wat je leert, je gelooft het of je gelooft het niet. Als je dat geloof wil noemen, prima, dat valt niet op, dat geldt voor alles. Maar in dit soort dingen, dat is geen geloof, dat is ongeloof feitelijk. Hè? Geloof in het woord van God schuift men aan de kant en men plaatst de religie, wetten en regels voor in de plaats. Dat is wat het is. En dan hoeft men niet meer te geloven, dan houdt men zich gewoon aan de regels en dan houdt men het erop dat er boven ergens een God is en die zorgt dat het allemaal goed komt. En die heb ik vandaag nog gehoord, dat idee, op televisie. Ja, ik weet niet wie het was, maar Kennedy heette die man, maar hij sprak Nederlands. En dat was een geleerd man, James Kennedy. Maar goed, was zijn geloof al zodanig kwijtgeraakt na een christelijke opvoeding van weet ik welke signatuur, dat weet ik niet. Maar er was wel zoiets, ja, God wel. En die zorgde wel dat het allemaal dan wel in orde kwam. Het klonk allemaal heel positief en christelijk. Er werd ijverig bij geknikt door de interviews enzovoorts. Maar, hè? Ja. Religieus, heet zoiets. Ze zijn besloten geweest tot op het geloof dat geopenbaard zou worden, totdat de bedekking zou weggenomen worden. Zal dan op deze manier, de wet is onze Joodse tuchtmeester, pedagoog. Tuchtmeester, pedagoog. Van Paidus of zoiets. De Paido, dat is een kind. Eigenlijk iemand die klappen krijgt. Opgevoed wordt. Maar goed. Maar kind. En ago, dat ago, dat staat voor lijden. Dat woord betekent zoveel als lijden. Richtingen geven. Bij de hand nemen. Ago. Agogens en al die mensen die weten wat goed voor ons is. En die ons komen zeggen wat we doen moeten. En in de praktijk zijn het een soort ethici eigenlijk ook. Want die weten ook wat goed voor ons is en wat we doen moeten. Agogen. Ja. En pedagoog, tuchtmeester, is een mooie vertaling hoor. Pedagoog, dat woord staat er letterlijk. Zo dan, de wet is onze pedagoog geweest. Tot Christus. Let op, naar Christus had ook gemogen. Maar zelfs de vertalers hebben gekozen voor tot Christus. Die vind ik sterk, voor ons. Bedoel ik. Ze hadden er onderuit gekund, ze hadden kunnen zeggen, de wet is tuchtmeester. Na Christus. Maar ze hebben het laten staan zoals je het normaal vertaalt. Tot Christus. Dat wil zeggen, in dit geval blijkbaar tot op de komst van dat zaad. Tot op de komst van het geloof. Tot op het moment van het wegnemen van de bedekking en wat het maar was. Kortom, dit is niet een uitspraak over de individuele mens, Israëliet of Jood, die via de wet bij Christus gebracht wordt. Maar het is een uitspraak over de historie, de hand van God, in zijn geschiedenis, in zijn werk. En die op een bepaald tijdstip die bedekking heeft weggetrokken, die hij eerst zelf aangebracht heeft overigens. En heeft hem weer weggetrokken enzovoorts. En het is gebeurd in de opstanding van Christus. En tot aan die dag was men onder bewaring gesteld onder de wet. Heeft die wet geholpen? Nee, want degenen die onder de wet leefden in de praktijk kwamen niet tot geloof. Nou ja, dat is niet mijn interpretatie, het staat zwart op wit in de Bijbel. Generaliserend. Namelijk, het volk hield vast aan de wet en hun tafel werd tot een strik en tot een val en vergelding en tot een steen des aanstoots en wat het maar was. Ze zijn gestruikeld, ze zijn gevallen en nou ja, dat is wat de wet doet. Want waar men onder wet leeft, daar verdwijnt geloof. En de prediking van het geloof gaat dus tegen wet in de praktijk. Prediking van geloof is een leer dat de mens kan vrij worden, is de oproep, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, niet van je zonde, maar van je wet, die van alles van je eist. Hebben we dat nog? Ik kan me als jongen nog herinneren dat ik meer zorgen maakte over het idee van mensen vinden dat je een bepaalde manier moet leven, je moet ergens aan beantwoorden, hun normen en waarden. Hun ideeën enzovoort, daar moet je aan kunnen voldoen. En ik moet u zeggen dat ik me daar meer zorgen over heb gemaakt dan over mijn eigen zonde. Het had andersom gemoeten, misschien. Maar had ook andersom gekund, laat ik het zo zeggen dan. Maar niettemin, ik weet dat ik daar de meeste moeite mee had. Zo van, ik als kind van God, als gelovige, zou zus en zo moeten leven, zus en zo moeten doen. Maar ik ben niet zo. En ik kan me niet voorstellen dat het ooit zo wordt. Dat kan ik helemaal niet. Kijk, dat is religie. Dat is een wet, hè. Dat is een gevangenschap, dat neemt je gevangen. En dan moet je uitbreken. Op een of andere manier. Ja, hoe weet ik ook niet. Eigenlijk geldt dat voor kinderen die volwassen worden ook. Die moeten eerst een tijd lang voldoen aan de wensen van hun ouders. En daarna breken ze eruit. Dat is de normale en ook de beste manier. Er zijn er ook die nooit voldoen en ook niet willen aan de wensen van hun ouders. En er komt gewoonlijk überhaupt niks van terecht. Dat wordt daarna gisteren. Nou ja, dat waren ze al. Aan hen is de opvoeding niet besteed. Dat bestaat ook, ja. Maar met geweld gaat het. Ik bedoel, op een of andere wijze moet men de eigen verantwoordelijkheid op zich nemen enzovoort. En beseffen dat niet die wetten maatgevend zijn, maar dat men zelf zijn keuze moet maken in het leven. En dan moet men gevuld zijn met normen en waarden. En wat ons betreft bestaan die daaruit dat we ons vertrouwen hebben gesteld op wat God geopenbaard heeft in zijn woord. En die zegt dan vervolgens, als je daar je vertrouwen op stelt, geef ik je eeuwig leven. Dat is wat het is. En waar het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Vers 25, maar dat betekent niet, als je tot geloof komt, ben je niet meer onder de wet. Zelfs dat betekent het niet. Het betekent, Christus is gekomen, het geloof is gekomen. Christus is opgewekt uit de dood, heeft de vervulling gebracht van de belofte Gods. Er is niemand onder de tuchtmeester. Hij heeft het handschrift dat tegen ons was aan het kruis genageld. Niet op het moment dat wij tot geloof kwamen, maar 2000 jaar geleden. En dat geldt voor iedereen, voor de hele mensheid, de hele wereld. Zie? Ook de Joden niet dus. Juist en vooral de Joden niet. We leven niet meer onder de wet. Want gij zijt allen zonen. Kinderen staat er, maar goed. Zonen is de officiële tekst. Gij zijt allen zonen Gods door het geloof in Christus Jezus. Niet door het geloof van, maar nu is het door het geloof in. Wij zijn kinderen Gods doordat wij geloven in Christus Jezus. In hem namelijk. Want hij heeft ons van die wet verlost. Want zoveel als gij in Christus, leuk is dat hè, dat in Christus Jezus, die term wordt vervolgens aangehaald en nog veel breder toegepast, zoveel als gij in Christus gedoopt zijt. Prachtige uitdrukking, want het betekent zoveel als gij aan Christus deel hebt. Want dopen, ik roep het al jaren, dopen betekent vereenzelviging met dank aan Archimedes. Die vertelde het anders, maar het is wel wat hij zei. Hè? Ik bedoel, onderdompeling ergens in wil zeggen vereenzelviging met. Het is zelfs niet eens onderdompeling, het is doordrenking. Het is niet bapto, het is baptizo. Het is niet maar onderdompelen, het is doordrenken met. Het is het onderdompelen van een spons. Dat is het. Dat is één wording met. En wij zijn in Christus gedoopt, zijn de termen uit Romeinen 6. Wij zijn in Christus gedoopt. Dat wil zeggen, God heeft ons met Christus doen samengroeien. Want zo heet dat in Romeinen 6 allemaal. We zijn één plant met Christus geworden en daarmee hebben wij Christus aangedaan. Wij zijn één met hem. En Christus is God en wij zijn in Christus. Dat kun je middel aan functie noemen van Christus, maar in de praktijk ligt dat verder terug, dat wil zeggen, wij zijn definitief met God verbonden en we zijn één. Men lezen het hele hoofdstuk, Johannes 17. De Vader, de Zoon en de gemeente. We zijn één. Wij zijn één met hem, hij is één met de Vader, wij zijn één met de Vader. Wij zijn... enzovoort. Van alle kanten worden besproken, typisch Johannes, geweldig vind ik dat. Langs alle kanten één geworden. En dat is dit. In Christus gedoopt. Want zoveel als gij in Christus gedoopt bent, we kennen ook de uitdrukking in Mozes gedoopt. Uit 1 Korinthe 10. maar we hebben deel gekregen aan Christus. Zo hebt gij Christus aangedaan, we zijn met hem bekleed, heet zoiets dus. En daarin, in Christus, is nog Jood, nog Griek, nog dienstbare, nog vrije. Daar is geen man en vrouw, want gij allen zijt één in Christus Jezus. En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, want Christus is dat zaad van Abraham, op wie de belofte bevestigd is geworden, volgens vers 16. Aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En als wij in Christus zijn, zijn wij dus Abrahams zaad en dus erfgenamen. Dat is wat beloofd was, na de belofte is erfgenamen. Dat wil zeggen, wij krijgen deel, hebben deel al inmiddels, aan de vervulling van wat God aan Abraham beloofd had. Dat is het. En de wet heeft daar niks mee te doen. De wet staat daar buiten. De wet neemt de mens gevangen. De wet brengt de mens onder bedekking. De wet doet de mens zich ontwikkelen. Dat is waar. Maar doet de zonde toenemen. De wet is die boom der kennis des goeds en des kwaads. Je komt tot kennis van goed en kwaad. Maar word je daar gelukkig van? Nee. Word je er zalig van? Ook niet. Schiet niet eens op. Ja, je kent je ellende. Ja. Ja. En je leert erfzonde kennen. Die dus, erfzonde, die dus hardnekkig overal ter wereld en in alle godsdiensten ontkend wordt. In de praktijk. Nou ja, je hebt christelijke groeperingen die erfzonde wel accepteren. Maar die kennen daarna niet. Eigenlijk hebben ze daarmee ook weggegooid het idee dat je nog behouden kunt worden. Dat is alleen maar voor een enkeling. Daar kunnen ze niks mee. Hebben ook geen boodschap dienaangaande. Begrip als evangeliseren bestaat daar ook eigenlijk niet. Ze hebben geen blijde boodschap. Ze hebben de leering dat elk mens verloren gaat, tenzij hij uitverkoren is. En dat is maar een enkeling. Eén uit een geslacht, drie uit een dorp, of wat was het ook alweer? Hoe staat dat ook? Hè? Is dat herkenning of zo, wat ik nu zeg? Maar, nee, zulke dingen worden dan in de Bijbel gelezen en daarop toegepast. Die zijn heel de weg naar de zaligheid sowieso kwijt. Want dan zitten ze met de erfzonde. En toen was er weer iemand die niet de moeite neemt om het allemaal te bestuderen. Het is te ingewikkeld. Kostte veel tijd. Zit je weer anderhalf uur te luisteren in zo'n, op een mooie dag als vandaag, zal ik maar zeggen. En die redeneren dus die erfzonde weg. En dan krijg je dus een leer, die wordt nog evangelisch geacht ook nog. Een leer die zegt, nee mensen, de erfzonde staat nergens in de Bijbel. We hebben alleen last van wat demonen hier en daar. Die moet je dan dus zien uit te drijven. Was dan meer uit Gorinchem die leer, maar... Toen maar weer. Men zit met het beginsel. Maar wet doet de zonde toenemen. Je moet dus van beide verlost worden. En er is maar één weg. Dat is die van dood en opstanding. En dat is een compleet oordeel over de gehele oude mens. Die is door God veroordeeld. En gedemonstreerd aan het kruis van Golgotha. En ook geïmplementeerd daar, dat wil zeggen praktisch uitgevoerd. En sindsdien is er een weg ten leven in de opstanding van Christus. En dan leef je niet onder de wet, dan blijft de wet alleen de aanleiding van die betere hoop. Dat wil zeggen een illustratie, een geweldige illustratie mag ik wel zeggen, van nieuwtestamentische waarheid. Die dan bovendien alsnog de goddelijke oorsprong van de Bijbel als zodanig bevestigt. Al was het maar omdat maar heel weinigen die symbolische betekenis van de wet enigszins kennen. En als je dat leert zien, dan leer je tegelijkertijd zien dat heel die Bijbel wel degelijk het woord is van God zelf. Dat is niet door mensen in elkaar gestoken. Het zijn niet losse stukjes tekst die verzameld zijn enzovoorts. En die de tijden getrotseerd hebben op een of andere wijze. Integendeel, het is het levende, eeuwig blijvende woord van God. En dat zegt dat in de mens geen goed woont. Dat de wet alleen een averechtse uitwerking heeft. Dat we staan in de vrijheid. En dat wij verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven. Maar niettemin dat God ons de kracht geeft en de mogelijkheid geeft om te leven uit de rijkdom van zijn genade. Mits wij ons daarin laten onderwijzen. En daar zullen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we mogen leven uit de rijkdom die u ons geschonken hebt. Dat u ons verlost hebt van al die banden die ons beknelden. Niet alleen die van de dood als zodanig, maar ook die van zonde en wet. En we danken u dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid, opdat we daarin zouden wandelen. Daarin bovendien ook inderdaad de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven zouden op ons nemen, maar dan altijd nog in afhankelijkheid van u en van uw woord. In de vrijheid waarmee u ons hebt vrijgemaakt. En we danken u daarom dat u ons beloofd hebt dat uw kracht zou volbracht worden in onze zwakheid. Dat u uw woord, uw wet, uw woord in onze harten zou planten, opdat die onze zielen zou zalig maken. Dat u onze ogen opent voor de schriften, maar onze ogen ook opent daarmee voor die geweldige toekomst, voor die heerlijkheid die u voor ons hebt weggelegd. We danken u daarom dat wij leren dat we in hopen zijn zalig geworden en dat we niet alleen voor dit leven onze hoop op u gesteld hebben, maar inderdaad in alle vrijmoedigheid en in zekerheid mogen uitzien naar die heerlijkheid die geopenbaard zou worden. Want dat is wat u beloofd hebt. En daarom, in alle vrijmoedigheid, dragen wij onszelf aan u op en vragen u op grond van uw eigen belofte, Vader, wees u ons dan dicht nabij, met de kracht van uw genade en om Christus wil. Amen.